It's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
De stroom, begrijp je?
Ik zit hier in een restaurant in Almere. Ja, ben alvast lekker gaan zitten. Niet zomaar een restaurant. De plaatselijke Chinees in Almere Muziekwijk. Ja, zoals je hoort op de achtergrond zijn ze in de keuken druk bezig met de mise en place. En volgens mij is daar een hevige discussie bij gaande. Ik ben benieuwd wat er gezegd wordt, want de vonken die spatten er vanaf. Maar ja, geen zorgen. Je zal wel denken, ja, wat is die Sebas nou weer aan het doen allemaal? Nou, ik ben hier niet alleen om te eten. Ik ben hier ook voor het darten natuurlijk. Want er schuift zo meteen een dartslegende bij me aan. En een van mijn favoriete spelers ook, Koos Tompé. Nou, ik heb al een paar keer met hem gebeld in de tijd dat ik voor 3FM werkte. Was eigenlijk altijd leuk. Maar nu, aan tafel bij Chinees restaurant Linhua, hebben we echt even de tijd. Dus dat is mooi. Even de tijd voor al zijn mooie verhalen. Want Ko, ja, die heeft echt alles meegemaakt vanaf het begin van het Nederlandse darten tot nu eigenlijk. En het is altijd leuk als Ko er is. Dus dat verwacht ik vandaag ook. Dus ik knal hem even op pauze hier. En laat hem weer lopen als Ko zo meteen is aangeschoven.
180. Hey, ik kan het niet begrijpen. Iedereen houdt toch van die pijlen. Biljarten, schaken, veel te traag. Snel op langer op en darten maar. Spelers, fans, commentatoren. Hij lijkt je trippel zo hard over darten horen. Een pijl door alle harten. Want iedereen houdt van darten.
We gaan 180 linkerbaan. Trippel zo hard als toegestaan. We gaan 180 linkerbaan. Schuif daar maar een puntje aan.
Jij zei misschien lekker happy eten erbij. We belden vorige week even. Suriname, Chinees. Nou, u vraagt, wij draaien. We zitten bij Chinees restaurant Linhua in Almere. Wat vind je ervan?
Ja, gezellig. De wijk is wat anders.
Ja, het is om er voor de luisteraar te omschrijven. Het is een koude decemberdag. De winter hakt er echt even in. Het is grauw.
Grauw, heel grauw.
Maar wij zitten wel, denk ik, op het warmste plekje van Almere, toch?
Ja, jij zit vlak voor de kachel. Dus.
Ja.
Jij zit goed.
Ik heb hem ook stiekem even aangedraaid net.
Ja, ik snap het. Ja, ik snap het.
En het is een echte klassieke Chinees. Het heeft alles een beetje. Er zit echt een prachtig aquarium achter jou komen.
Ja.
Een paar paarse, gele, de meest unieke vissoorten zijn meer gaan het restaurant door.
En de kersenbloesem op de achtergrond op het behang.
Ja. Zelf geschilderd.
Meer Chinees krijg je niet.
Meer Chinees krijg je niet, nee. Heb jij een bepaalde band nog met Chinees, het Chinese eten? Eet jij vaak bij de Chinees?
Nou, als het lekker makkelijk wil doen, wel.
Ja, precies.
Maar meestal wel ophalen hoor, tegenwoordig.
Ja, niet meer daar zitten. Want nee. Ik had het gevoel toen. Ik had jou vorige week even kort opgebeld. En ik heb het gevoel dat darters best wel vaak bij de Chinees eten. Dat er een soort patroon is.
Ja, maar ik denk dat als je in het buitenland bent, dat het toch wel veel te maken hebt met het, dat ken je. En dan weet je wat je krijgt. En vooral in Engeland. Want daar is het eten niet altijd even goed.
Natuurlijk. Nee, precies.
Dus ja, dan snap ik die keuze wel van die jongens.
Ja.
Weet je, kijk, er is ongezonderder eten dan Chinees.
Nee, precies. Het is niet per se heel ongezond. En het is gewoon een veilige keuze. Je weet overal een beetje wat je. Dus ja, dan ga je maar weer naar de Chinees.
Dan ga je maar naar de Chinees.
In welk oord je ook bent. In Wolverhampton, in Leeds,
maakt
in Blackpool. Die,
maakt niet uit. Dan ga je naar de Chinees.
Precies. Hey, heb je een favoriet gerecht hier bij de Chinees? Voor als we eventueel nog wat willen bestellen tijdens de uitzending?
Nou, nee, echt favoriet niet. Ik laat me altijd wel een beetje verrassen. Vaak zijn de specialiteiten van het huis altijd wel leuk, weet je. Dat is altijd wel wat verrassend. Maar ja, als je standaard de babi pangang dingen in de foyonghuis en dat soort dingen, die vliegen wel over tafel. Of combi-gerechten.
De combi-gerechten,
daar heb je van alles wat.
Mooi, dus die kunnen we eventueel nog zo laten aanrukken. Laten we even naar darten gaan, want daar zijn we natuurlijk ook daarvoor. Iedereen houdt van darten, heet de podcast. En ik begin altijd met een iedereen houdt van darten moment. Dat is het allermooiste moment in het darten van jou eigenlijk. En het liefste moment waardoor iedereen die de sport nog niet zo goed kent, alle mensen die pas beginnen met kijken, meteen om zijn en meteen van dart houden. Heb jij al iets wat meteen in je opkomt dan?
Ja, dan moet ik toch wel denken aan het moment dat ik mijn eerste leekzijd voor het eerst betrad. Ik weet nog dat ik als jong jochie lag, ik vroeger had je antennes op een dak staan.
Ja.
Waarmee je televisie kon ontvangen. En als het dan helder weer was, kon je ook de BBC ontvangen vanuit Engeland, in Amsterdam. En dan had je in januari altijd leekzijd. En ik was eigenlijk een beginnend dartspeler. Dus ik ging altijd kijken. 00:30 s'nachts waren die samenvattingen. Of ik dat dan kon ontvangen. En dan lag ik op mijn buik voor de televisie te kijken. En
als je het kon ontvangen?
Als ik het kon ontvangen. Ja, als er niet te veel sneeuw doorheen was. En, dan lag ik altijd heel gebiologeerd te kijken. En dan had ik zoiets van, joh, je zal toch maar eens een keer kunnen spelen.
Ja.
Ja, niet wetende dat ik daar dus inderdaad meer dan 10 keer gespeeld heb. Maar ik kan me nog wel herinneren, de eerste keer dat ik die zaal binnenkwam. Dan dacht je echt van, ja, dit is het dus. Weet je, hier gebeurt het allemaal. En daar ga ik straks zelf ook spelen.
Was het nog mooier dan wat je in die samenvatting om 00:30 s'nachts
had gezien? Ja, goed, je weet, op televisie ziet alles er altijd mooier uit dan dat het is. Hè? Want decors die schitteren. Maar als je, en dat weet ik dan wel uit ervaring, als je dan bij zo'n decor staat, is het pellethout met een paar boordplaten tegenaan. Goed geschilderd.
Likkie verf eroverheen
en dan ziet het er gelikt uit. Ja. Maar het stelt meestal niet veel voor. Maar dit viel niet tegen. Dit was echt een ja, je kan het ook niet een theater noemen. Het is een feestzaal is het ook niet. Het had iets, het had wel iets. Hè? Mooie chandeliers, kroonluchters aan het plafond. En, ja,
of in de handen van Bobby George.
Ja, precies. Maar het ademde wel darts uit ook. Ja. Echt, zoals wij dat kennen van die periode. Hè? Vanaf de eind jaren 70 tot begin jaren 2000.
Ja. Dus eigenlijk is jouw moment is de magie van de leekzaad. Gewoon de magie die daar omheen ging.
Ja, precies. En je weet ook van tevoren, voordat, want dat deden ze op leekzaad wel altijd. Als de avondsessie begon, dan kwamen alle spelers één voor één even het podium op om voorgesteld te worden aan het publiek voordat de wedstrijden begonnen.
En ja.
Ja, dat was wel een magisch moment. En dan loop je ineens die zaal binnen vanuit je ingooiruimte. En dan loop je rechtstreeks de zaal binnen. En dan zie je die zaal ineens vol met mensen zitten. Al die spotlights en die camera's en die kastjes die dan nog op het podium stonden, waar ze de pinnetjes inprikten, waar jij de dart gegooid had, zodat mensen dat op grote schermen konden zien met lampjes. Ja.
Kun je dat even uitleggen voor mijn generatie?
Daar hingen aan de zijkant van het podium, en je kan het terugzien op YouTube. Hoor. Als je oude filmpjes van Lakeside gaat kijken, dan hingen daar twee hele grote dartborden van wel 2,5 bij 2,5 meter, links en rechts van het podium. En dan zaten allemaal lampjes in de triples, in de singles, de dubbels en overal. En als jij een dart gooide, en dan zaten er twee mannen in kastjes, die zaten dus ook op het podium, en die hadden een kastje om zich heen. Die hadden allemaal, die hadden dan in het klein ook zo'n dartbord met allemaal gaatjes.
Ja.
En dan konden ze pinnetjes inprikken. En dan ging het lampje op dat grote scherm branden. En dan konden de mensen zien waar je hem gegooid had.
Geweldig.
Toen waren er nog niet van die grote televisieschermen waar je het op kon zien.
Geen beamers, maar gewoon dartborden met...
Gewoon dartborden met lampjes erin.
Wat fantastisch. Dus dat is al, je vertelt nu heel erg over de charme. Maar is er dan voor jou, wat is voor jou het grootste verschil tussen het darten van toen en nu?
Nou, ze noemen Lakeside niet voor niets de home of darts.
Ja.
En dat is het ook echt. Dat is echt het huiskamergevoel wat je eigenlijk vroeger ook bij darts had. Hè. Het kroeggevoel, het huiskamergevoel. Dat soort zaken. Als je nu kijkt naar Alexandra Palace. Ja, je kan daar bakken met geld verdienen.
Ja.
Maar het publiek, de beleving, alles is compleet anders geworden. Het is commercieel, het is echt sport geworden ook. Hè. Dat moeten we ook toegeven. Het niveau is waanzinnig omhoog gegaan.
Ja.
Ja, als je ook van de week van Gerben weer ziet spelen en je ziet wat hij haalt voor niveau. Ja,
gemiddeldes die vroeger niet denkbaar waren.
Niet denkbaar. Nee, in mijn tijd, als je 3,94 gooide, dan stond je echt top te spelen. En boven de 100 was een zeldzaamheid. Ja. Een gemiddelde over een wedstrijd, een langere wedstrijd. Dat was echt een zeldzaamheid.
Ja. Dus het niveau is omhoog, de professionalisering.
Geld.
Misschien wel bijvoorbeeld een drankje wat vroeger vaak werd genomen voor de wedstrijd.
Ja, dat wordt nog wel genomen hoor.
Ja, nee, dat weet ik. Maar het is in ieder geval, de pullen staan niet meer op.
Nee, de pullen staan niet meer. Maar goed, die tijd heb ik ook niet meegemaakt. Daar gaan we weer nog een generatie verder terug.
En in jouw tijd stond er ook geen drank meer
op het podium. Nee, stond er geen drank meer op het podium. Mocht ook niet meer roken op het podium. Maar NBC sponsorde toen Lakeside. Je kreeg wel
een sigarettenmerk. En sigarettenmerk. Goed om te vermelden voor de mensen die NBC niet kennen.
En je kreeg wel elke keer als je een wedstrijd speelde, kreeg je wel een slof sigaretten van de fabrikant.
Ja?
Ja, dus dat was wel lekker, want dat is in Engeland nogal vrij prijzig. Dus dat was voor de rokers best wel prettig. En voor de niet-rokers zei ik altijd tegen je, en je pakt ze wel aan en je geeft ze aan mij.
Ja, maar je had ook een kroeg, toch? Waar de spelers eigenlijk met elkaar zaten voor de...
Nou, het was eigenlijk meer een zaaltje in het hotel.
Ja.
En daar stonden dan zeg maar 4 of 5 ingooibanen. En ja, daar bracht iedereen eigenlijk elke avond na de wedstrijden, of de hele dag voor de wedstrijden, brachten we daar door.
Ja.
Maar er werden ook leuke dingen gedaan. De Nederlanders zaten vaak wel bij elkaar, zeker in het begin. Want we waren toch wel een beetje de buitenbeentjes. Die Engelsen en die Britten, die hadden allemaal zoiets van, ja, we moeten die kaas kopen hier.
Ja, wij, dart is van ons.
Dart is van ons, ja. Maar ja, goed, op een gegeven moment konden ze er niet meer omheen. Het is later toch wel goed bevallen, hoor, moet ik zeggen.
Ja.
Want ze dachten, nou, het zijn nog niet zo van die slechte jongens, die Nederlanders.
En die nemen best wel een paar toppers mee.
En ze geven nog wel eens een biertje weg. Hè. Dat was niet iets wat die Engelsen gewend waren. Die stonden best raar te kijken als je aan de bar stond met drie man en je ging een biertje bestellen. Jongens, jullie ook wat? Ja, maar waarom dan? Nou ja, als ik drink, drinken we allemaal.
Kijk. Wij,
ja, precies. En wij zeiden niet aan het einde van als ik betaal, betalen we ook allemaal. Dat zeiden we niet. Dat deden die Engelsen wel. Maar,
ja, ja.
Maar die hebben dus ook geleerd om je wel eens wat weg te geven. En, ja. Nee, uiteindelijk is daar een hele goede band en relatie ontstaan tussen de Britten en de Nederlanders.
Hey, ik heb eigenlijk ook nog een momentje voor jou meegenomen. Een moment wat ik heb uitgekozen. En iedereen houdt van dat moment met Coastal P in de hoofdrol. Laten we eerst even luisteren en dan denk ik dat jij hem wel kan beschrijven.
There's a look so tense. Double for it! Double for it is! And Raymond van Barneveld and Coastal Bay representing the Netherlands are the first World Cup of Darts winners!
And look out! The Welsh danced when they got into the final. No doubt Barney and Co will raise the silver.
We hebben meteen te lachen.
Ja, de World Cup.
Ja.
Ik had het nog nooit teruggehoord.
Nee, heb je het nog nooit?
Ik heb het ook nog nooit gezien. Ik heb heel af en toe laat RTL 7 nog wel eens dat momentje zien dat we hem winnen. Dus die dubbel 4 van Raymond. Alleen ja, ik had die eigenschap dat ik op mijn knieën ging zitten op de grond met mijn handen omhoog. Dus je ziet mij helemaal niet. Je ziet alleen Raymond juichen.
Nee, maar dat is precies waar ik het over wilde hebben. Want ik wilde eigenlijk zeggen, weet je het nog? Kun je meenemen naar het moment. Maar ik zal het even omschrijven als jij het niet zo goed meer hebt teruggezien. Je ziet jou inderdaad op je knieën, en dat vond ik het mooie eraan. Ja. Ineens zakken, handen in het gezicht. Alle emoties, want deze titel is binnen. Hoeveel betekende deze voor jou? Is dit het hoogtepunt in je carrière?
Wel, een van de. Er zijn er wel meerdere natuurlijk, maar dit is zeker wel eentje. Vooral omdat het de allereerste World Cup was. Engeland, huishoog, favoriet, ging op hun bek tegen Spanje in de allereerste ronde.
Ja.
En toen zei ik tegen Raymond, nou dan worden wij wereldkampioen, want wij zijn nummer 2 geplaatst. Dus ik zei, ja, maar zo makkelijk wordt het niet. Ik zei ik niet zo, wij worden wereldkampioen. Nou ja, uiteindelijk werden we ook wereldkampioen. Ja, geweldig. Weet je, en dan kom je thuis en iedereen helemaal blij. En je hebt geen idee hoe dat leefde in Nederland. He, want het was op Nederlandse televisie niet te zien. En toch enorm veel reacties. Ik kreeg van Rutte een brief. Van Beatrix een brief. En van de minister van Sport toen de tijd. Die vrouw, ik weet niet meer wie het was. Exact uit mijn hoofd. Maar allerlei dingen kwamen binnen. Uitnodiging van Willem-Alexander om op de lunch te komen.
Heb je dat gedaan?
Nee, heb ik niet gedaan.
Nee,
dat is iets. Ja, daar voel ik me helemaal niet in thuis.
Maar wel inderdaad, je krijgt dan brieven in je hand gedrukt. Beatrix, Mark Rutte.
Nou, telegrammen zijn dat. Of tenminste, van Beatrix was telegram en van Rutte. En van, volgens mij was dat Edith.
Edith Schippers
ja. Was toen van WVC minister, of zo.
Ja, ja precies. Ja, dus dan kom je er wel achter dat het leeft.
Ja, en uiteindelijk ook natuurlijk op de dag dat we thuis kwamen, de volgende dag 7 uitnodigingen voor televisieprogramma's. Ja, en dan moet je kiezen. Weet je, ik zei, ja jongens, ik ga niet kiezen, want dat vind ik echt zo lullig.
Ja.
Ik zeg, ik zou ze alle 7 wel willen doen. Dus uiteindelijk management laten beslissen welke we dan maar gingen doen. En,
daar is aanschuiven met z'n tweeën. Want voor de mensen die de World Cup niet zo goed op het netvlies meer hebben. Het is het toernooi waar je in duo's dart en uitkomt voor je land.
Ja,
je neemt met z'n tweeën, dus Coastal Bay en Raymond van Barneveld, in de finale bijvoorbeeld tegen Wales. En neem je het op. Het is ook wel een bijzonder toernooi om te spelen. Had jij met Barney, hoe was dat samen? Was het een soort vriendschap of ook rivaliteit?
Nee,
want jullie zijn waarom toch een beetje de twee darters van die tijd.
Tuurlijk was er ook rivaliteit, maar Raymond en ik zijn allebei opgegroeid met darts. Hij uit in Den Haag, ik in Amsterdam. Maar ik ging wel 2 keer per week naar Den Haag om te trainen met hem. Hè? Want we maakten elkaar beter natuurlijk. Dat komt omdat je allebei op hoog niveau speelt. En we gooiden allebei vrij makkelijk wel. Dus dan kun je elkaar scherper maken. En van daaruit hadden we wel een vriendschap. Maar natuurlijk was er ook wel enig concurrentiebedingen. Dat je toch denkt van ja, waarom hij weer en ik niet? En de volgende keer dacht hij, ja waarom hij? Ik ben toch de betere.
Ja. Was je jaloers?
Nou, ik ben nooit jaloers geweest. Want ik gun iedereen altijd het beste. En dan moet ik het maar beter doen. Ja. Zo simpel is het. Daar ben ik altijd wel heel nuchter in geweest. Maar benijden, ja, dat heb ik wel eens gehad. Ja, dat is wel logisch. Maar dat had hij naar mij toe ook.
Ja.
Ik had bijvoorbeeld weer qua persoonlijkheid naar buiten toe, had ik weer de fans op mijn hand voor de persoon die ik was. Waar hij natuurlijk Jantje serieus was en is.
En met de prestaties.
Maar die deed met de prestaties weer. Dus ja, ja dan, dan, dan is het heel moeilijk appels met peren vergelijken natuurlijk.
Heb jij alles uit je carrière gehaald?
Oh nee, nou niet. Wel nee joh, veel te weinig.
Waarom niet?
Nou, ik denk dat ik meer op het mentale vlak had kunnen doen. En B, dat ik er misschien wel wat serieuzer mee om had kunnen gaan. Dat ik wat meer ontberingen had moeten toestaan en moeten doen. En meer energie erin moet stoppen. Maar ja, als je dat talent hebt en het gaat eigenlijk allemaal gemakkelijk. En dan moeten we ook wel in oogschouw nemen dat in die tijd had je 16, 17 goede spelers in de wereld. En ja, je zat altijd op Lakeside. Je wist ook dat sowieso wel haalde. Dus als je op toernooien kwam, wist je ook wel dat je geplaatst was. Dat je de eerste 2-3 rondes geen lastige tegenstander kreeg. Dus dan gaat het allemaal wat makkelijker. Ben je wat minder scherp. En dan hield ik ook nog wel eens van, als een toernooi voorbij was, om s'avonds lekker door te gaan. En dan de start in.
Die gezellige kroeg.
Die gezellige kroeg in. Ja. Of de discotheek, of de bar, of de karaoke bar. Noem het maar op. Ja, dat heeft wel heel veel energie gekost.
Dus eigenlijk de gemakzucht, die sliep een beetje in doordat je wist dat je er altijd kon staan, Lakeside.
En ja, precies.
Als dat iets minder makkelijk was geweest, had je toch meer moeten trainen.
Ja, of dat ik bijvoorbeeld niet altijd voor televisie zou hebben gewerkt, weet je. Waar je echt een heel goed contract had bij SBS6, had ik echt een waanzinnig contract. En ja, goed, dus je wist in januari, nou, dat komt er allemaal binnen. Dat staat er sowieso op. Nou, dan heb je sponsors nog, dus je wist wel van, nou ja, ik hoef me dit jaar alweer geen zorgen te maken, financieel gezien.
TV-werk was lucratief genoeg om je bijna geen zorgen te maken over darten.
Dat was bijna lucratiever dan het darten.
Het is ongelooflijk. Ja. En dat was de SBS6-tijd.
Dat was de SBS6-tijd.
De glorietijd voor darten op Nederlandse
televisie. Ja, van 1999 tot 2008, denk ik zo'n beetje.
Ja, dus er zijn wel een paar duidelijke factoren waarmee je kan zeggen, oké, als dit en dit en dit anders waren geweest. Je had
en mijn eigen instelling
eigenlijk
ook.
Eigenlijk stond je er te goed voor.
Ja, precies. Maar ook mijn eigen instelling wel. En natuurlijk had ik ook wel weer een leeftijd. Weet je, toen ik voor het eerst opzienbaarde was in 2000, was ik al 37.
Ja.
En ik werd 38 dat jaar. Dus ja, dan sta je ook wel iets anders in het leven dan dat er een pikkie van 22 zo'n podium opklimt. Ja. Die kijkt er wel even iets anders naar.
Ja.
Dus in dat opzicht. Maar je dacht van, ja, dit houdt niet op. Dit blijft doorgaan. Ja, totdat je toch merkt op een gegeven moment van, ja, anderen doen er meer voor dan jij. Ja, en dan wordt het weer tegen opboksen. En niet vanaf de basis, maar vanuit waar je al staat. Ja, en dat is heel lastig.
Ja, maar even naar jouw carrière. Want ja, je was best wel een hele kleurrijke darter, vind ik. Ik ben even onderzoek gaan doen. Een beetje voor mijn generatie, die jongere generatie die jou iets minder live heeft zien spelen. Die kennen jou vooral als analist bij RTL 7. Maar je gaf ook wel eens een showtje weg gewoon op het podium. En daar wil ik even wat dingen van bespreken. Allereerst je walk-on muziek. Als het goed is, heb je er verschillende gehad.
Ja.
Maar ik wil er even naar eentje luisteren.
Ladies and gentlemen, it's the Matchstick Man, Cole Stompy!
Wat was dit voor nummer?
Sandstorm van The Root. Ja.
Ja, klopt het dat jij ook zelf een keer aan Walker muziek hebt meegewerkt?
Ja, klopt. Dat heb ik met Lange Frans ben ik in de studio geweest.
Ja?
Dat heb ik gezegd van, joh, want ik had altijd Savri duo en Bongo Song. Dat was de Lakeside tijd.
Ja.
Dat was heel ritmisch, maar het was niet een meezingen. Dus toen zijn we de studio ingedoken, wat gemaakt. En dat had ik dus ook op cd gezet. Toen had je nog cd's. Hè? Die werden nog rijkelijk gebruikt. Maar ja, daar koos de PDC voor om daar toch niets mee te doen. Dus het was best jammer. En het is ook zo, bij de PDC kun je niet zelf je muziek uitzoeken. Dat doen zij voor je. En ze hebben heel lang gezocht ook naar wat nou eigenlijk bij mij past. En uiteindelijk zijn ze hierbij terechtgekomen, bij The Root. Want daarvoor hebben ze ook nog de Karate Kid gedaan. Dat nummer, weet je wel. Of Kung Fu Fighting.
Ja, ja, daar komen we zo bij waarom dat is gekozen, inderdaad.
Ja, precies. En dat soort dingen. Maar ja, dat slaat ook allemaal niet echt aan. Het is niet commercieel genoeg. En ja, daar ligt het ook nog bij op welke muziek hebben zij de rechten.
Maar hoe ging dat met Lange Frans dan?
Oh, gewoon gezellig. Die kwam ik tegen ergens. En toen zaten we dus over te praten. Zie, kunnen we niet iets zo maken van wat in de buurt zit van dat Bongo Song van het Savri duo?
Ja.
Nou, zei, ja, dat kunnen we wel doen. Dus studio in. Nou, dus techneuten erbij. En die hebben wat gefabriceerd met z'n allen.
Mooi. En jij erbij om het overzicht te houden?
Om aan te geven waar ik ongeveer welke richting kwam. Ja. En daar is best een leuk deuntje uit gekomen, moet ik ook toegeven. Maar helaas, het heeft nooit de hitparades bereikt. Het en ook niet op een podium gegaan.
Allebei niet?
Nee, allebei niet.
Nou, wel een mooie ervaring gehad in de studio. Hey, en je bijnaam, ja, die is ook best wel cult. De Matchstick, vrij vertaald, de Lucifer.
Ja.
Waar komt die vandaan?
Nou ja, broodmager ventje, 64 kilo woog ik, kale kop. En als je druk maakt een rode kop, nou, dan is die connectie snel gelegd. Dus Martin Fitzmaurice, de grote scheidsrechter van de Ladies and Gentlemen, is already ready, let's play dart.
Echt de voorganger van nu John McDonald, die altijd zegt, precies. It's time to meet the players.
Ja, ja. Precies. Nou, die man die bedacht de bijnamen. En die kwam dus daarmee. Nou ja, dat vond ik wel oké. Weet je, voor mij maakt het allemaal niet zoveel uit wat voor bijnaam je hebt. Ik voelde me daar wel prima bij.
Ja, die Fitzmaurice die je noemt, voor een beetje die voorganger van John McDonald, dat was wel echt een bijzondere man, toch?
Ja, dat was een bijzonder, dat was een apart hoor.
Ja? Hoe ging dat daaraan toe? Want hij stond ook een beetje, volgens mij een beetje een forse man die dan...
Beetje fors. Zo. Ah, hij kon wedijveren met Andy Ford en wie de grootste was. Maar,
maar hij stond dan inderdaad alles bij elkaar te schreeuwen.
Ja. Hij had een waanzinnig gevoel voor humor. En die ging soms ook wel eens heel ver. Maar hij had echt wel een goed gevoel voor humor. Hij wist mensen te entertainen op een podium. Hè.
Ja.
Maar het was ook wel weer een dictator. Hij dacht wel dat hij de eigenaar was van alle spelers en de darts. Weet je wel. Wat hij bepaalde, dat zou wel even gebeuren. Ja, daar had hij aan de Nederlanders toch wel een hele slechte aan. Engelsen zijn dan nog wel eens zich een beetje laten van, nou ja, weet je, laat die man maar gaan.
Laat maar gaan.
Wij hebben dat niet. Maar hij had bijvoorbeeld ook hele goede vrienden in het darts. Dus Martin Adams, als zo'n speler, was echt een maat van hem. Ja, en je was gezegeld als jij tegen Martin Adams moest spelen. Want een half uur voor je wedstrijd, dan begon die Fitzmaurice begon je af te zeiken. En die ging ruzie zoeken met je. Zodat jij helemaal gek werd.
Ja? Ja. Dus het was helemaal geen objectieve scheidsrechter.
Wel, nee, totaal niet, man. Verre van. Verre van.
Hij was bevriend met Martin Adams. Martin Adams, Wolfie.
Ja.
En dan was je gewoon een half uur de lul.
Dan was je gewoon
de lul.
Is
het jou weleens overkomen?
Nee, ik was eigenlijk weer net even te aardig. Ja. Zeg maar, dus dat niet. Maar ik heb wel mensen schreeuwend naar buiten zien lopen. Pissed off, totally link, weet je wel.
Haal die scheidsrechter bij me weg.
Ja, dat die echt schreeuwen in die ingooiruimte. Tegen de scheidsrechter en die speler. En waar geit dat die speler ook verloor.
Ja,
ook en Adams kon wel een pijltje gooien natuurlijk. Hè. Moet je ook niet vergeten.
Precies. De move die jij doet ook. Daar wil ik ook even naartoe. Want dat is de kraanvogel. Als jij won, dan deed je die op een gegeven moment. Ja, hoe is die ontstaan?
Nou, eigenlijk in een wedstrijd. Het was allereerste Europese Tour toernooi. Was een try-out.
Ja.
In Duitsland, in het Gary Weber Stadion. Er zijn een paar duizend man publiek. En ik kom in de finale tegen Phil Taylor. En die stond die week weer zo waanzinnig te gooien dat weekend. Dat had ik al gezien, weet je wel. Elke wedstrijd die begon, bam, 180. Eerste opening, dat je al meteen de moed in je schoenen zakt.
Ja, gewoon veel telen op zijn hoogtepunt. Ja, precies. Angstaanjagend om te zien.
Niet normaal. Dus de ingooiruimtes die werden verplaatst op de zondag. Voor de finale stonden we achter in de zaal op twee borden in te spelen. Iedereen eigen baan. En we stonden een beetje te ouwehoeren. Ik zeg tegen hem, joh, luister, wat je ook doet, ik vind alles goed. Ik zeg, we gaan nou niet beginnen met 180. Ik zeg, want dat vind ik echt zo, weet je, zo asociaal.
Dat zei je.
Hij zei, ik zal er rekening mee houden. Nou ja, Taylor kennende, interesseert hem helemaal niks. Dus hij mag de wedstrijd beginnen. Hij gaat slaan, hij gooit triple 20 en een enkele 20. Hij zegt, zo goed. Ik zeg, ja, dankjewel.
Nee joh.
Ja, maar hij miste die triple 20 echt hoor, want hij zat op het draad. En ik ga staan, ik gooi 180. Dus ik denk, zo, dan heb je hem hier wel voor je kiezen. En maar ik kom vervolgens 2-0 achter in sets. En er waren toen nog sets met best of 3 legs. Hè? Dus 2-1 winnen in de set. En het was best of 7 sets. Dus ja, je bent eigenlijk al bijna kansloos. Zeker tegen Taylor. Die geeft een 2-0 voorsprong niet meer weg. Maar ik won die wedstrijd met 4-2. En ik miste nog een 9 darter op dubbel 18. En ik stond echt waanzinnig te spelen die dag. Echt gigantisch. En toen had ik echt zo het gevoel, ja, ik was eigenlijk helemaal verslagen. Net zoals de Karate Kid in die film. Die altijd, gaat het ook zo, hè, bij de Rocky films. En,
ja, er is een absoluut dieptepunt waar hij op een gegeven moment...
En dan komen ze dan weer uit en dan slaan ze die andere helemaal de nieges. Ja, echt zo, echt niet realistisch. Maar nou ja, dat was dit voor ons gevoel eigenlijk ook wel een beetje.
Ja.
En vooral ook omdat ik had daarvoor in Nederland een wedstrijd tegen hem gespeeld. En die verloor ik dan in de allerlaatste leg van die wedstrijd. Dat speelde ik net een week of twee bij de PDC. Dus iedere speler kwam kijken op die baan van wat gebeurt hier. Zal die stompe die teler eraf gooien. Maar in de laatste week was die man zo goed. Maar dit keer, ik won die wedstrijd dus. Toen had ik dat Karate Kid gevoel. Dus hè, die won met die move, won die eigenlijk die partij nog. Ja, en ik dacht alleen maar, ja, die moet ik gewoon maken. Weet je wel, toen ik die beker kreeg. Ik denk, ik maak die move. Dus ik zet die beker op de grond en ik maak die kraanvogel. En die hele zaal ging uit zijn dak.
Oh, maar uit de plaat.
Ja, ik denk, dan moeten we die er maar in houden.
Ja, precies. Die hij werd van je verwacht nu, vanaf dit moment.
Met 4-2 van Mervyn King. Wat een sensatie is. King veel hoger op de wereldranglijst. Klok, kraanvogeltje. Kom even doen. Ja hoor.
Ja, dat is ook zo. En ook altijd als je op demonstraties komt, waar ik ook kom, iedereen wil die kraanvogel zien. En dan vragen ze me altijd vooraf. Ik zeg, nee. Alleen? Vooraf doen we niet, alleen achteraf.
Ja, en dan wel winnen.
En wel winnen, anders ja. Dan krijg je gewoon helemaal niks.
Precies. Hey, iets anders wat me ook opviel in mijn onderzoek naar jou, de lange mouwen. Ja. Waar we nu darters altijd met korte mouwen zien, vroeger eigenlijk ook, volgens mij bijna altijd met korte mouwen. Ik kon in ieder geval geen ander
voorbeeld. Les Wallace. Die speelde zelfs in een trui.
Ja?
Ja, die speelde in een trui met lange mouwen.
In een trui met lange mouwen, ja, bloedheet.
En een schotse rok eronder. Ja. Dat dan wel.
Een kilt.
Ja, een kilt.
Oh,
ja.
Wat goed. Die ga ik ook even opzoeken dan. Maar jij had altijd een hemd met lange mouwen aan.
Ja, een paar dingen. Er waren ook wel eens periodes, zeker in Nederland, als je de Nederlandse ranking gooit. En dat was in sporthallen. Ja, want door die overwinning van Barneveld in 98 werd het enorm druk op die toernooien. Dus er werd de sporthallen afgehuurd. Maar dat was ook wel erg koud. Dus toen begon ik eigenlijk met ruime overhemden, met lange mouwen te spelen. En dat hielp echt. Maar aan de andere kant had ik ook eigenlijk wel zoiets. Ik had altijd al zo bedacht van ja, als ik die tatoeages zie van die Engelse spelers. Ik vind het absoluut echt zo ongelooflijk niet mooi. En vooral omdat het ook geen mooie tatoeages zijn. Weet je, heb je nou nog een hele knappe tekening op je arm staan, dan kan ik er nog wel mee leven. Maar als je er bijvoorbeeld bij veel telers die power op zijn arm ziet staan, dan denk ik, wat is dat ding puur lelijk zeg.
Ja, die lijkt in 10 minuten gemaakt, hè?
Ja, precies. En dan denk ik, ja jongens, jullie willen allemaal serieus genomen worden. Jullie willen er professioneel uitzien. Neem eens een voorbeeld aan de snoekerspelers bijvoorbeeld.
Ja.
Hey, die hebben ook dat soort bewegingen, maar die spelen allemaal met lange mouwen.
Die lopen bijna in een driedelig pak.
Toon jezelf dan ook professioneel en laat jezelf dan ook zo zien. Maar ja, dat is nooit iedereen. Iedereen verklaarde mij voor gek voor die lange mouwen.
Maar had je geen last dan? Want oké, duidelijk. Het was dus een deel was het tegen de kou eerst. Maar het was ook, ook een beetje stijl. Ja. Had je geen last van met gooien? Was het
nee, absoluut niet. Nee? Kijk, je moet niet een overhemd nemen wat heel strak om je lichaam zit. Dat gaat niet werken.
Nee.
Nou is het al niet mooi als je 64 kilo weegt. Dus dan is het ook geen porum. Nee. Maar als je gewoon een ruim overhemd neemt, dan heb je nergens last van. Nee. Nou, dat is totaal niet hinderlijk.
Oké, het was dus niet hinderlijk. En ik ontdekte ook nog dat je een romanticus op het podium bent. En dat je een keer een huwelijksaanzoek hebt gedaan.
Ik was dronken.
Ja?
Ik had er net 3 dagen dart op zitten. Nee, natuurlijk. Het was wel een heel mooi moment. We werden wereldkampioen met het Nederlands team.
Ja, in Rosmalen.
In Rosmalen. En ik denk, weet je, als we die titel winnen, waarom niet? Ik was natuurlijk al een keer getrouwd geweest. En ik had niet echt de behoefte om nog een keer te trouwen. Ik denk, ja, het maakt eigenlijk geen bal uit. Het is alleen maar een hoop gezeik als je het niet redt met elkaar.
Ja.
Maar uiteindelijk, ik wist wel dat deze wel bleef. Dat ik daar... daar geen moeite mee had. Dus ik denk, zij is nog nooit getrouwd. Dus kom op.
Kom op, Co.
Ja, wees eens een kerel. Doe eens wat voor je meisje. Dus dat deed ik toen. Dan ging die zaal ook wel aardig aan zijn plaat eigenlijk.
Ja, juich alsof je de winnende dubbel 20 tegen
rand. Meer gejaagd dan toen we wereldkampioen werden.
Nou, mooi. Maar ja, dat is ook heerlijk. Ik wil nog even naar de jaren 90. De zero's, de glorietijden voor het Nederlandse darten. Jouw glorietijden volgens mij ook wel als darter. En ik had het met Jacques en Koert in de eerste aflevering over de geschiedenis een beetje. Had ik het over favorieten uit die tijd, favoriete characters. Heb jij een favoriet uit die tijd?
Ja, dus niet zo heel erg bekend, zeker niet bij het grote publiek. Iedereen kent de naam Bristow wel, hè? En John Lowe en Bob Anderson. Maar ik had eigenlijk Cliff Lazarenko. Dat vond ik echt gewoon een heerlijke vent. En dat beschrijft ook wel een beetje mijn persoonlijkheid. Hetzelfde soort persoonlijkheid.
Ja, Big Cliff.
Big Cliff, maar niet de beste spelers, maar wel een goede speler. Wel absoluut een goede speler die op een goede dag van iedereen kon winnen.
Ja.
Maar dat vond ik echt een geweldige character. En ik weet nog een keer dat hij in Den Helder ging in een demonstratie geven. En op zaterdag was John Lowe en op zondag was Cliff. Dus ik zei nou tegen mijn vrouw toen de tijd, wij gaan naar Den Helder.
Naar Cliff.
Naar Cliff toe. Ik zei, die man die wil ik gewoon een keer ontmoeten. Dat vind ik geweldig. En vind ik echt zo'n mooi figuur. En als je hem voor je zou moeten halen, dan zou je moeten denken aan Obelix van Asterix en Obelix.
Ja.
Zo'n postuur ook. Echt zo'n hele grote ronde buik.
Hij is lang
groot, ook, hè? Lang, ja. En een hele grote ronde buik. Maar het klopt wel. De verhoudingen kloppen wel allemaal. En hij lustte een biertje. Nou ja, daar spuugde ik ook niet in.
Nee.
Maar ik weet nog dat hij op dat podium stond. En hij moest zijn allereerste wedstrijd gooien. En hij staat met de gulden tijd nog. Hij staat met 10 gulden op het podium. Hij zegt tegen eentje in het publiek, haal eens even 2,5 liters bier voor me. Dat kon toen nog, hè? Moet je je voorstellen dat 10 gulden was zeg maar €4,50.
Ja.
Daar kreeg je nog 2,5 liters bier voor. Dus die gozer die gaat dat doen. Die komt terug met die 2 glazen. Die zet hij op het tafeltje neer. En ik zie die Cliff gewoon binnen 1,5 minuut die 2 glazen wegwerken. Ik denk, nou. Toen zegt hij tegen die gozer, nou, ik hoop niet dat je daar vindt, want ik vond ze erg lekker. Haal er nog maar even 2. Nou, voordat hij de eerste pijl had gegooid, zaten er 4 van die glazen in die mik van hem. En dan weet ik wel dat hij een aardige regenton had hangen. Maar ik denk toch, als je toch 2 liter bier binnen 5 minuten naar binnen werkt, dan kan je wel wat.
Heeft hij nog gewonnen, die pot?
Hij heeft die pot ook nog gewonnen, ja. En hij verloor weinig hoor, die man. Hij kon echt wel serieus darten. Maar ik weet nog, er was ook een loterij die dag. Dus ik loodjes kopen, want je kon tegen Cliff
Je kon loten en als je won mocht je het podium op.
Mocht je het podium tegen Cliff gooien. Dus, maar er waren ook andere prijzen. Win ik een dartbord?
Ja, die had je al.
Dan moet ik naar mijn klote dartbord, man. Die heb ik al hangen thuis, denk ik, bij mezelf. Dus ik die hele zaal door voor iedereen die een wedstrijdje tegen Lazarenko had gewonnen. En uiteindelijk wilde er eentje wel ruilen. Die had helemaal geen zin om tegen Lazarenko te spelen.
Dus je kon?
Dus hij kreeg mijn dartbord en ik kreeg het loodje om tegen Cliff die lek te gooien.
En hoe was die pot?
Ik heb nog nooit zo staan trillen.
Nee?
Ik heb nog nooit zo staan trillen.
Hij was natuurlijk ontspannen, net 4,5 liters op.
Ja, toen had hij er inmiddels al 8 op, denk ik. En ik bakte er bitter weinig van.
Ja.
Nee, het een geweldige vent.
Geweldig. En een van mijn favorieten uit die tijd, toen ik een beetje opgroeide. Ik was natuurlijk best wel jong tijdens de leeftijd, maar ik weet altijd nog, als Andy Fordham opkwam, de Viking.
Ja.
Dan was ik een beetje bang. Omdat hij en hoe hij eruit zag, en omdat hij heel goed kon darten.
Ja, hij kon zeker goed darten.
Lange haren, grote armen, gigantische man. Echt een viking. Past ook bij zijn bijnaam. Jij ging ook heel goed met hem, toch?
Ja, we gingen heel goed. We kwamen elkaar ook natuurlijk heel vaak tegen op de toernooien. Maar dat niet alleen. We hadden 1 keer per jaar een week toernooi in Spanje. Lorette de Mar. En daar was hij eigenlijk ook altijd de gast. Weet je, was ook zo'n publiekslieveling, dus dat verkoopt kaarten. En daar gingen de 250 Nederlanders ongeveer, die gingen mee op reis. Een hele week speelden toernooitjes. En dan s'avonds deden wij als profspelers dan zeg maar demonstraties. Daar was hij ook altijd bij. Ja, dan maak je ook weer te gekke tijden met hem mee. De man heeft, ik denk aan ingooiuren nul staan op zijn palmarès. Gooit er nooit in. Ik kan me nog wel herinneren, hij zat een keer aan de bar van de Lakeside op een grote kruk op het hoekje.
Hij had een eigen kruk, toch?
Ja, de eigen kruk op de eigen hoek in Lakeside Bar in de ingooiruimte. En daarna stond er dan zo'n grote tijl waar wij vroeger in gewassen werden. Want dan had je geen douches in die tijd en dan werd je in een tijl gezet. Nou, dat zat vol met ijsblokjes en er zaten dan zo'n 40 flesjes Holsten bier in.
Ja.
En dan gaf je alleen maar een tikkie zo op de bar en dan kwam er weer een flesje plop open. En dan zat hij er zo te wachten dat het zijn tijd was om naar de zaal te gaan om te spelen. En dan zie je hem op een gegeven moment een beweging maken naar zijn borstzakje met zijn hand. En die pakt ze 3 pijlen eruit. Doet 1 voet op de grond. Nee, toch maar niet. En dan stopt hij ze weer terug. En dan doe nog maar een biertje.
Ik ben er nog niet klaar voor. Meer bier. Ja, ja. Ik heb wel eens gelezen dat hij op een gegeven moment, toen hij het WK won, dat hij zich eigenlijk bijna niet meer...
Hij kon zich niet meer herinneren wat
hij kan zich de finale van het WK, de finale van het dart op het allerhoogste niveau, die wint hij. En dat kan hij zich niet meer herinneren.
Nee.
Omdat er zoveel bier altijd in ging.
Ja, was heel erg. Ja, maar dat niet alleen. Hij was toen natuurlijk al in een moment dat hij eigenlijk al heel erg achteruit ging lichamelijk. Alleen, ja, het is iemand die denkt, joh, gooi er een paar borrels in en het knapt wel weer op. Want zo werkt dat natuurlijk met mensen die alcoholisch verslaafd zijn. Die denken, knap het met een biertje of een wodkaatje of een whatever, knap ik het wel weer op of een cognacje.
Dan door al die alcohol ben je dan in je beste staat op een of andere manier.
Ja, precies, dat je je weer goed voelt. En,
ongelooflijk.
Ja.
Maar jij zei net over die weektoernooien in Spanje. En dat was dus een vakantie waar je als fans en darters mee kon. Dat heette volgens mij Sun and Fun.
Sun and Fun, ja.
Sun and Fun. En dan ging je naar Ordos Torremolinos?
Ja, Lorette Mar zaten eigenlijk het meeste.
Oh, okay.
Ja, en daar gingen we naartoe. Ik kan me ook nog wel herinneren op een zondag. Ik geloof de eerste zondag van die week. En we zitten beneden in het hotel een beetje met elkaar te ouwen. Hij zegt, joh, er is straks Formule 1. Hij zegt, ga je mee? Ik weet een leuk Nederlands kroegje daar boven op de berg. Hij zegt, ik heb een autootje geregeld, we worden gebracht. En gaan we daar lekker Formule 1 kijken? Ja, dat is prima, joh, gaan we doen. Weet je wel. Dus we stappen in dat autootje. Halverwege de berg blijkt die weg afgesloten te zijn. Dus we moesten lopen. Dat laatste stuk. Nou ja, iedereen die Andy Fordham kent, die weet, ja, lopen dat is goed. Maar niet meer dan 100 meter. Dat gaat niet werken. En helemaal niet bergop. Dus dat was echt elke 5 minuten zitten, 10 minuten bijkomen. Maar we kwamen boven in die bar gaan zitten aan de bar. Aan het televisiescherm. 2 biertjes bestelt hij. We beginnen te drinken. En die race begint. We hadden nog een biertje erbij. En ik zeg tegen hem, Andy, rustig aan. Want ik zeg, we hebben vanavond die demo met z'n tweeën. Ik zeg, jij krijgt mij niet dronken vandaag. Hij zei, nou, dat gaan we onvoorzien. Ik zeg, nee, want ik zeg, ik pleur het weg, kan mij het schelen. Maar gaat niet gebeuren. Hij zei, nee, joh, kom wel goed, man. Hij zei, ik laat je wel heel. Dus we zitten, de eerste ronde is gegeven. Hij zei, ja, dit heb ik wel gezien. Hij zei, kom, we gaan op het terras zitten. Ik zeg, maar je wilde toch Formule 1 zien? Hij zei, nee, man, ik wilde gewoon even weg. Ja, maar hij schelen allemaal. Dus we zitten die biertje na biertje na biertje. En ik maar steeds bij hem weer bijvullen. Weet je, want ik denk, nee, ik moet vanavond nog gooien.
Het is
ja, precies, of de plantenbak in. Maar ik ga dat echt niet allemaal naar binnen werken. Ik krijg er geen, geen 20 weg in een uur. Weet je, dat lukt me niet. Op een gegeven moment, we gaan dus terug naar het hotel. En hij bestelt een taxi. Hij zegt, joh, dat duurt nog 20 minuten voordat die hier is. Dus hij bestelt 12 flesjes Vlugel. En die zet hij neer. Hij zegt, hier, 6 voor jou, 6 voor mij. Ik zeg, nee, nou, dat drink ik niet, die spul. Hij zegt, dat moet jij weten. Dan dronk hij ze alle 12 op in 20 minuten.
Vlugel.
Ja. Maar ik kan je wel vertellen, ik was s'avonds in geen enkele staat meer om een pijl fatsoenlijk te gooien. En hij zat rustig op zijn bankje zo om me heen te kijken met een biertje in zand. Van, nou, zal ik dan maar.
En dan van de ene naar de ander.
En de ene naar de andere.
Ja, dat, ja. Ja, we noemden net al het analysewerk, het werk op tv. Daar ben ik zo meteen nog eventjes met je naartoe. Maar daarvoor ben ik ook even ingedoken wat je naast het darten nog meer voor leuke dingen doet. Nu het darten op zelf iets lager pitje staat. En het kleurrijke van het podium, dat zie je wel een beetje terug. Ik sprak je ooit voor 3FM over een online pokercarrière. Ja. Het was een jaartje geleden. Het was toen een telefoongesprekje zoals het op de radio gaat. We deden een belletje. Hoe is dat afgelopen?
Nou, dat was leuk voor de coronatijd.
Oh ja.
Weet je, we zaten thuis. We hadden niks meer te doen. Alle demos vielen weg. Toernooien stonden even stil. Televisie dus ook. Dus ja, dan ga je wat anders doen. Ja, dan ga je online pokeren. En ik zag die advertentie voorbij komen voor het ONK. Ja, en ik kwalificeerde me voor de finale dag. Nou, best leuk.
Finale dag van het online poker toernooi. Ja.
Maar ja, dat had ik natuurlijk nooit moeten vertellen tegen iemand die in de media werkt. Want,
dan gaat het rood gloeiend.
Dan gaat de boer helemaal los. Een nieuwe carrière en weet ik wat allemaal. Dus Boulevard heeft nog Fatima langs gestuurd om een item te maken erover. En hartstikke leuk. Maar ik wist ook wel, ik ben niet geduldig genoeg om poker te spelen.
Nee?
Nee, daar ben ik echt niet geduldig genoeg voor.
Het geduld, maar waarom heb je het geduld? Waarom heb je dat zo nodig in poker?
Ik wil actie hebben. En bij pokeren, ja, je moet niet met alles mee willen. En dat deed ik ook niet hoor. Maar op het moment dat je daar niet met alles mee gaat, dan denk ik, joh, er zit totaal geen actie in dat spel. Hou eens even lekker op. Ik zit alleen maar te kijken hoe andere kaarten. En op een gegeven moment denk ik, ja, hey, fuck
nu ga ik.
Nou ben ik aan de beurt.
Ja, kon je niet dingen uit de darten meenemen naar het pokeren? Of?
Oh jawel, absoluut wel. Weet je, ik bedoel, stoïcijn zijn, gewoon niks laten zien. Nou was online een stuk makkelijker dan dat je aan tafel speelt natuurlijk. Hè. Laten we eerlijk zijn.
Ja, je hoeft niet een pokerface op te
nemen. Nee, en ik denk ook best wel dat ik het spelletje wel aardig door heb hoe het werkt. Hè. Maar ik ben dan ook wel weer zwijgen geweest. Ik denk, nou als iedereen dit verwacht dat iemand zo speelt. Omdat je doet niet dit als je dat hebt of je doet niet dit. Nou dan moet je het nou juist doen.
Ja.
Want dan hebben ze dus echt werkelijk geen idee wat je eigenlijk in je handen hebt.
Precies.
Dus ik was daar wel tegendraads in. Om mijn eigen systeem te ontwikkelen. Maar nee, wat ik zeg, joh. Weet je, als ik 10 handen gefold had. Omdat ik gewoon absoluut een baggerkaart had. Dan dacht ik, nou ja, weet je wat. Doe er nou even die blind mee. En dan kijk maar even of er dan misschien toevallig iets op de flop valt. En dan vallen weer 1 of 2 kaartjes. Ik denk, ja, laat me doen. Weet je, deze bluff ik wel even weg. Ja, nou, even niet dus. Dus ja, nee, dat...
Het was uiteindelijk dus niet spectaculair genoeg.
Nee, er zit te weinig actie in als je niet zelf speelt. Hè? Ja. En als je alleen maar zit te wachten tot je een keer een paar goede kaarten hebt, ja, dan werkt het niet.
Het was gewoon een corona-hobby.
Het was een corona-hobby. Ja. Maar wel ontzettend leuk hoor, ik heb er wel van genoten. Ik vond het heel leuk en ik vond het ook wel hartstikke goed van die gasten hoe ze dat georganiseerd hadden. Echt top, dat ze toch nog bezig konden blijven met pokeren.
Ja.
Dus wat dat betreft helemaal top.
Ja, en als wijze les. Dus als je een nieuwe hobby begint, vertel het niet tegen mensen in de media.
Nee, want dan weet je ook dat de rest van Nederland het ook te horen krijgt.
Iets anders, over hobby's gesproken. Laten we even luisteren naar het volgende. En dan ben ik benieuwd of je dit meteen herkent.
Als het gezellig is.
Ja, René Kars.
Je begint meteen te lachen. René Kars, zeg je. Kan je uitleggen wat hier gebeurt allemaal?
Nee, we hebben natuurlijk alles kunnen fips gedaan. Of tenminste, zo natuurlijk is het niet. Maar we hebben alles kunnen fips gedaan. En ja. Daar zat René ook bij. En, ja, daar had ik wel een klik mee. Dat was een leuke band. S'avonds ook. Heel gezellig met Charlie Lusk en al die gasten allemaal. Ja. Lekker jammen met z'n allen muziek maken. En,
oh ja.
Ja, het was ontzettend leuk.
Want even tussendoor voor de context. Het is een SBS6-programma waar jij aan meedeed. René Kars, de artiest van dit nummer ook. Die je ook kan kennen van Liever te dik in mijn kist.
Ja.
Maar dit is het nummer Una Cerveza por favor, waar jij in de clip speelt en danst in een monnikenpak.
Ja. Ja, nou, hij belde op een gegeven moment op. Hij zei, Joko, hij zegt, een nieuw nummer gemaakt. Hij zei, dat vind ik wel heel leuk. Hij zegt, ik zoek eigenlijk wat monniken. Nou, je hebt een kale kop, een gezellig vent. Heb je zin om mee te doen? Ik zeg, altijd. Ik ben altijd wel in voor een geintje. Zeker dit soort carnavaleske nummers heb ik altijd wel zoiets van, ja joh, weet je. Het is allemaal Hosanna Hosee, biertje op en gezelligheid. Dus die clip hebben we opgenomen in Groningen. En dat was een hele leuke dag ook. Geweldig. En ik zit nou te wachten tot die ook echt serieus de ether over blijft gaan.
Ja, precies. Nu moet het nog een hit worden. Want het lukte misschien niet met Lange Frans, maar met René Karst.
Ja, precies. Nee, maar kijk, weet je, het nummer heeft wel het gehalte. Het blijft, als je dat twee keer gehoord hebt, blijft het in je kop zitten. Daar word je helemaal gek van.
Ja, ik vind het een lekker nummertje.
Ja, het is echt hartstikke leuk. En als er carnaval is, dan moet het... Maar ja... Dan gaat misschien door die klote corona weer verpest worden.
Precies. Ja, het carnaval was eigenlijk jullie kans waar jullie wilden schitteren met het nummer. Had hij ook gevraagd of je meeging naar optredens?
Nee. Maar goed, dat is ook niet. Weet je, het is één nummer. Het is niet een compleet set van muziek die je maakt. Het is gewoon één nummertje. En ja, dat is voor hartstikke leuk voor hem om dat soort jongens erbij te hebben natuurlijk.
Ja, precies. En je stond er met een paar andere mannen stijden in de clip. Ja. Om het even te schetsen, jullie zijn ergens inderdaad. Hij komt uit Hogeveen, weet ik toevallig.
Ja, ja.
Daar waarschijnlijk ergens.
Dat was daar ergens een klooster dat tegenwoordig een museum is. En ja, daar mochten we filmen. Dus
jullie als monniken verkleed, ja. Daar dansen, hij zingen.
De kelder in bier maken, noem het allemaal op.
Precies, het nummer is een ultieme ode aan het bier.
Ja, en dan in de tuin, binnentuin, moesten we kruiden knippen. Ja, en ik stond wietplanten te knippen. Er stonden wietplanten. Ik denk, ja. Maar ja, dat had ermee te maken omdat ik natuurlijk ooit een keer geschorst ben geweest omdat ik wiet gerookt had.
Ja, dus, ja. Hoe zat dat precies? Koop?
Ja, ik had een feestje gehad en er ging zo'n joint rond. Ik denk, nou, ik neem ook een paar haren, kan mij schelen, joh. Nou, dat was wel heel gezellig, hoor, moet ik zeggen. Maar
ja.
Ja, dan kwam ik eigenlijk twee dagen later even van een koude kermis thuis. Want toen was er dopingcontrole in België. En daar vonden ze natuurlijk sporen van de vrijdagavond.
Je had een toernooi in België en je liep daar niet vermoeden naar binnen? Of was je al een beetje zenuw?
Ik was met het toernooi... Nee, helemaal niet. Ik stond daar niet eens bij stil, joh.
Ja, dat gewoon een joint groot, dat maakt niet uit.
Ik denk, ik gebruik niks, dus kan mij schelen. Ja, dat was dus even... Maar goed, daar is men ook heel mild mee omgegaan, hoor.
Wat was de schorsing uiteindelijk?
3 maanden, maar ja, in principe de Nederlandse Dartsbond was toen nog een federatie, dus die konden mij niet schorsen.
Nee.
Want ik was geen lid van de federatie, ik was lid van een afdelingsorganisatie. Dus ja, die konden mij niet schorsen. Maar uiteindelijk heb ik gezegd, joh, voor het fatsoen blijf ik gewoon 3 maanden weg. Zodat we geen gesodemieten krijgen met anderen.
Precies, netjes opgelost met elkaar, ja, 3 maanden weg. Maar de avond met het jointje was in ieder geval gezellig.
Ja, was me wel 3 maanden waard.
Ja. Nou, dat is perfect.
Ik kom heel even tussendoor, hoor, want na alle mooie verhalen van Co is het ook tijd om het WK te voorspellen. Het traditionele einde van deze podcastaflevering elke keer. Bij het terugluisteren van het gesprek van Co merkte ik dat we bij het voorspellen flink het jargon inschieten tijdens ons enthousiasme over Michael van Gerwen. Nou, dat is natuurlijk wel een man waar je enthousiast van wordt, dus is niet gek. Maar een stukje voorkennis bij wat we zo meteen allemaal roepen is handig, want we hebben het zo meteen over gemiddelden. Nou, die gemiddelden komen vaak in beeld naast de scores van de legs en sets tijdens het WK. Dus het is goed om te weten waar die getallen op slaan. Nou, met de gemiddelde drukken we uit wat een speler gemiddeld met 3 pijlen gooit over een hele wedstrijd. Dus aan het gemiddelde kan je vaak zien of iemand een goede pot speelt of niet. Het is moeilijk om dat zwart-wit uit te leggen, maar op het WK zou je het ongeveer zo kunnen zien. Spreek je over een gemiddelde hoger van 90, dan is iemand goed bezig. Spreek je over een gemiddelde van hoger dan 100, dan is iemand heel goed bezig. Is zijn gemiddelde hoger dan 110? Nou, dan staat diegene wel de sterren van de hemel te spelen. Terug naar het voorspellen.
Het WK, wie gaat hem winnen volgens jou?
Ja, nou weet je, als je vorige week was geweest had ik gezegd Price. En nou heb ik gisteren, nu dat we dit opnemen, heb ik van Barneveld of van Gerwen zien gooien. En dan denk je, ja, dat op deze manier kan niemand hem stoppen. Maar ja, blijft het zo.
Ja, hij heeft het record hoogste gemiddelde op de Grand Slam verbroken.
Ja, precies. Nou, een waanzinnig scoringspower in die wedstrijd. Het is dat hij maar 38% op zijn dubbel zat. Anders had hij echt rond de 120, 22 gezeten met zijn gemiddelde. Waar die nu op 115,2 eindigde. Maar dat is natuurlijk waanzinnig. En dat zijn wedstrijden die zie je niet vaak. Die zag je bij Van Gerwen in zijn hele goede tijd. Zag je die aan de lopende band. Ja, en als dat weer terugkomt, wordt het echt absoluut Van Gerwen. Dan zie ik niemand anders winnen. Maar anders dan hou je de man in absolute vorm op dit moment is Johnny Clayton. Maar toch vind ik dat er momenten zijn dat hij kwetsbaar is. Heeft hij de verkeerde tegenstander tegenover zich die op dat moment zich heel goed voelt. Dan zou hij er ook af kunnen gaan. Dus er zijn er wel een paar.
En een leuke outsider die je nog wil tippen? Een dark horse?
Een absolute dark horse. Ja, dus zoals hij is ook weer een beetje uit vorm. Dimitri is ook hangen en wurgen. Ja, Chisnall zal nooit een major gaan winnen, ben ik bang.
Nee,
Michael Smith. Nee, nog niet. Gaat komen, maar nog niet. Anderson is niet in die vorm.
Dus een Nederlander die ons kan verbazen misschien?
Danny Noppen zou een end kunnen komen, denk ik.
Ja.
Ik denk dat Van Duivenbode nu even... van alles moet verwerken met wat hij allemaal meegemaakt heeft. Hè? Met die hele goede piek die hij heeft gehad van een half jaar tot 3/4 jaar. Ja, dat hij nu allemaal even een plekje moet krijgen. Ik denk niet dat Van Barneveld een serieuze rol van betekenis gaat spelen ook. Denk ik niet. Dus een echte dark horse zie ik niet zozeer.
Nee, Het gaat om die drie mannen.
Het gaat echt om die drie mannen.
Ja, ik ben benieuwd. Ko, dankjewel in ieder geval.
Graag gedaan.
Dat je even bij me wilde aanschuiven bij de Chinezen in Almere.
Ja.
Een heerlijke plek binnen. Buiten gaan we zo weer het gouden weer aan. Misschien nog een klein happy. Laten we kijken. En veel plezier met het WK zo meteen.
Dankjewel.
Hey, ik kan het niet begrijpen. Iedereen haalt toch van die pijlen. Biljarten schaken veel te traag. Snel op lange op en darten maar. Spelers, fans, commentatoren. Hij lijkt je trippel zo hard over darten horen. Een pijl door alle harten. Want iedereen houdt van darten.
We gaan 180 linkerbaan. Trippel zo hard als toegestaan. We gaan 180 linkerbaan. Schuif daar maar